Of stel, je bent altijd een Athena-vrouw geweest, een wetenschapster, die haar sporen heeft verdiend. En dan op een onbewaakt moment komt Hestia jou bezoeken, die je uitnodigt om je met spirituele zaken bezig te gaan houden. En misschien durf je geen gehoor te geven aan Hestia, uit angst dat de wereld jou nou een zweefteef gaat vinden.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
In mijn boek, In het spoor van Hecate, worden de hoofdstukken bevolkt door 8 godinnen uit de Griekse mythologie. Deze godinnen worden belichaamd door verschillende personages. Deze 8 godinnen zijn niet exclusief, want ze hebben ook equivalenten in andere culturen en tradities. Demeter bijvoorbeeld is bij uitstek een moedergodin. En in vele tradities zien we haar terug onder een wisselende benaming. Zoals bijvoorbeeld de Egyptische Isis of Hathor. Of Devi uit het Hindoeïsme, maar ook Gaia, moeder aarde, uit de Griekse mythologie. En dat betekent dat al de godinnen weer terug zijn te voeren op een overkoepelend archetype. Zoals hier dus het archetype van de moedergodin. Zoals Afrodite is terug te voeren op het archetype van de minares, de liefdesgodin. En bijvoorbeeld haar equivalent vindt in de Noordse liefdesgodin Freya. Maar ook Oine uit de Keltische traditie is een liefdesgodin. Soms zijn er wel nuanceverschillen tussen overeenkomstige godinnen. En nu ik me alweer 30 jaar in de mythologie verdiep, zie ik dus in al die mythen bepaalde oerstructuren, archetypische structuren, die ook ingebed zijn in de menselijke psyche. En mensen vragen mij wel eens of ik die archetypen als echt beschouw. Ja, het zijn psychische realiteiten, oervoorstellingen die we terugzien bij de hele mensheid. Archetypen zijn voorstellingen die we net als de instincten met de geboorte krijgen overgeleverd. Ze vormen de basis van onze psyche. En archetypen komen voort uit het collectief onbewuste. De psychiater Carl Gustav Jung onderscheidde niet alleen een persoonlijk onbewuste, maar ook een bewustzijnslaag die we met elkaar delen. En in deze laag van ons onbewuste liggen alle ervaringen van de hele mensheid opgeslagen. Eigenlijk is het een grote bibliotheek die we kunnen vergelijken met de zogenaamde Akasha-chronieken. Wanneer je de dromen, verhalen en mythen van de mensheid bestudeert, blijkt dat er steeds dezelfde universele voorstellingen worden gemaakt van situaties. Want als mensheid hebben we immers te maken met fundamentele thema's die voorbijgaan aan de cultuur en het tijdgeest. Geboorte, leven, dood, levenscycli waren duizenden jaren geleden ook al aan de orde. En de collectieve archetypen zijn dus het antwoord op deze existentiële levensthema's. Archetypen zijn dus niet persoonlijk, zijn even gemeenschappelijk als dezelfde fysieke kenmerken die we als mens delen. dromen, mythen. Maar ook sprookjes die zich bedienen van archetypen zijn geen platte verhaaltjes, maar ze zijn als de deuren naar diepere dimensies. En allengs rijpt in mij de notie dat mythen met haar archetypen zijn als tolken die helpen om de transcendentale werkelijkheid te vertalen in beelden opdat onze ziel ze kan verstaan. Vanuit de mystieke ervaring wordt gezegd dat alles is terug te voeren op eenheid van zijn. Maar deze notie is nogal abstract. Je moet het ervaren om deze betekenis van eenheid te kunnen voelen. En ik zie de archetypen als transcendentale, onderscheiden manifestaties met specifieke eigenschappen van dat zijn. Dat zijn vloeit uit in verscheidenheid en daar kunnen bepaalde archetypen zich aan verbinden. Als zodanig vertolken de godinnen als archetypen een transcendentale werkelijkheid die we met onze geest kunnen kennen, maar niet in de fysieke werkelijkheid kunnen aanwijzen. En in Hecate bijvoorbeeld komen alle eigenschappen van de godinnen samen. Hecate staat in mijn beleving op de drempel naar de bron van de eenheid van zijn. Eén stap verder, dan valt ze samen met de bron en dan lost ze op. In het laatste hoofdstuk van mijn boek, Dea Ex Magina, horen we Hecate zeggen: wij zijn een onscheidbaar deel van haar, de ene, zoals hemel en aarde ook in haar zijn verenigd. En dan ziet Marianne hoe Maria opzij kijkt en ze ziet dan hoe Maria's aangezicht zich als vermengt met dat van Hecate, waarop de andere godinnen transparanter en transparanter worden en even zo opgaan in Hecate. Op het moment dat we samenvallen met het zijn, de bron van ons bestaan, dan vallen de archetypen weg. Dan is er louter de ervaring van zijn. En dat is een prachtige, verlichte hemelse staat. Maar een gewaarwording niet slechts enkele toevalt en vaak ook niet permanent is. Zelf kan ik in flitsen die eenheid van zijn ervaren. Maar dan toch val ik ook weer terug in onze duale wereld met al haar verschillende manifestaties. Even ben ik op de top van de berg. Maar dan toch maak ik steeds opnieuw de afdaling naar het aardse bestaan met al haar opgaven. De archetypen zie ik eerder als transcendentale voertuigen die ons de weg naar de eenheid wijzen. En aan het slot van de proloog stelt Hecate dat de Griekse godinnen zijn als de wegen die uiteindelijk leiden naar haar, de moederlijke oerbron die al het leven baart. En deze moederlijke oerbron is als de eenheid van zijn. Tegelijkertijd, omdat de archetypen ook deel zijn van onze psyche, manifesteren ze zich ook in onze dagelijkse psychische realiteit en kunnen we ze in elkaar herkennen. En terwijl ik hierover nadenk, valt me de relatie in die ik had met mijn zus. Mijn zus is 13 jaar ouder, maar 8 jaar geleden is ze aan een hersentumor overleden. We hielden heel veel van elkaar, maar soms was er ook een raar soort spanning tussen ons waar ik lang de vinger niet op heb kunnen leggen. Pas na haar dood realiseerde ik mij dat we geregeerd werden door verschillende archetypen die met elkaar in strijd waren. Mijn zus was een vrouw met typische Hera-kenmerken en het allerbelangrijkste voor haar was een goede echtgenote te zijn. En aan het begin van hoofdstuk 5 gebruik ik een citaat van de Jungiaanse analytisch psychiater Jane Shinoda Bole, waarin een karakterbeschrijving wordt gegeven van Hera. Het Hera-archetype vertegenwoordigt in de eerste plaats het verlangen van een vrouw om een echtgenote te zijn. Een vrouw met een sterk Hera-archetype voelt zich zonder partner onvolledig en streeft instinctief naar een huwelijk. Als ze geen partner heeft, kan dat voor haar net zo'n groot en uiterst pijnlijk en innerlijk probleem zijn als kinderloosheid voor een vrouw die vreselijk naar een baby verlangt. Ik, die meer geregeerd wordt door de onafhankelijke Artemis, begreep een zus vaak niet. En ik was een keer getuige van dat mijn zwager zat te wachten tot mijn zus zijn eten opschepte. En ik zat toen net in een mijn radicale feministische periode. En dit ontlokte mij de reactie: zeg, geeft die vent voor jou zelf geen handjes? Nou, je snapt dat er toen oorlog was tussen mijn zus en mij. Artemis en Hera begrijpen elkanders doen en laten niet. En wanneer ik weer eens gescheiden was, ik heb nogal wat huwelijken achter de rug, ging mijn zus mijn ex-echtgenoot een fles wijn brengen met de mededeling dat het niet aan hem lag, maar dat ik ook de makkelijkste niet was. En ik voelde dat toen als verraad. Want een Artemis-vrouw vindt dat vrouwen elkaar door dik en dun moeten steunen. En toen ik zicht kreeg op de betekenis van deze Griekse godinnen, dankzij dus de analyses van Jane Shinoda Bole, kon ik zien dat mijn zus en ik simpelweg geregeerd werden door andere godinnen. En deze realisatie stemde me postuum milder jegens mijn zus. En daarbij moet ik ook opmerken dat we weliswaar van nature godinnen in ons karakter hebben die meer bovenschikkend zijn, maar ook de cultuur doet een duit in het zakje. Mijn zus beleefde haar jeugd in de jaren 50 en 60. En vooral in die naoorlogse jaren 50 zien we dat de cultuur de vrouw weer terugdrong achter het aanrecht. Ons daarbij realiseren dat juist tijdens de oorlog veel vrouwen juist hun mannetje hadden moeten staan, omdat hun man de oorlog aan het front moest uitvechten. Of hij was geofferd aan de oorlog, of zat gevangen in een concentratiekamp. Na de oorlog werd dus een ander archetype gecultiveerd. Hera en Demeter, respectievelijk de echtgenote en de moeder. Omdat het noodzakelijk was dat er weer kindertjes en vooral jongetjes geboren zouden worden, als compensatie van de vele mannen die het leven in de oorlog hadden moeten laten. Als je naar de cover uit de jaren 50 van de damesbladen kijkt, zie je van die gladgestreken, onberispelijke huisvrouwen met schoongewassen kindertjes, vaak geposteerd in de keuken. Ik, die 13 jaar jonger was, groeide op in een tijd, de jaren 60 en 70, waarin de tweede feministische golf opkwam, waardoor de Artemis-kwaliteiten werden geactiveerd. Je slikte de pil of je was baas in eigen buik en liet je niet meer vanzelfsprekend in het keurslijf van het moederschap dwingen. Dus het is goed om er bewust van te zijn welke godinnen ook door de cultuur en tijdgeest worden geactiveerd. Maar ook levensgebeurtenissen kunnen een effect hebben. Ik zie in mijn praktijk dat vrouwen die zijn misbruikt ook een archetype in zichzelf activeren om zich te weer te stellen tegen het gevoel van machteloosheid en kwetsbaarheid dat ze hebben ervaren. De onafhankelijke Artemis kan dan bijvoorbeeld actief worden die zich niet door mannen wil laten domineren. Maar ook zie ik dan wel eens de vervorming van een Afrodiet optreden, de femme fatale, die met betrekking tot seksualiteit de regie pakt. Het gaat haar niet om verbinding, maar om het betalen met gelijke munt. Ze wordt dan het equivalent van haar verkrachter, die heerszuchtige, patriarchale, veelal narcistische Zeus die meent vrouwen te kunnen nemen. Zoals de femme fatale haar eigen seksualiteit heeft geobjectiveerd. Maar ook is zij een product van de patriarchale dominantie, vergeet dat niet. En veelal is het een onbewuste poging tot gelijkschakeling van de macht. We zien dus dat het optreden van de godinnen in jouw psychische dynamiek complex kan zijn. Daarbij zijn ook bepaalde levensfasen onderhorig aan het optreden van verschillende godinnen. Als meisje speelt Core, de kindversie van Persephone, als dochtertje van haar moeder, een belangrijke rol. Onze Persephone heet dan nog geen Persephone, maar Core. Dat zoveel betekent als het onschuldige, jonge meisje. Ze is nog maagd. Pas als ze geroofd wordt door Hades, de god van de onderwereld, begint ook Afrodiet een rol te spelen die Kore uitnodigt om de verlokking van de seksualiteit te smaken. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof de roof van Persephone verwijst naar de verkrachting. En dit is ook wel uitgelegd alsof in deze mythe patriarchale waarden doorkrinken. Maar als je op dieper niveau kijkt, is de roof van Persephone ook een initiatie. Het maagdelijke jonge meisje wordt ingewijd tot een volgende fase, die van vrouw. Ze vertegenwoordigt na haar initiatie haar vruchtbaarheid, de kracht van de natuur, waardoor ze medeschepper kan worden samen met haar moeder, de Demeter. Na deze initiatie mag ze weer naar de bovenwereld om samen met haar moeder het leven te scheppen. In mijn boek Dochters van de Maan maak ik een vergelijking met Roodkapje. Roodkapje wordt door haar moeder, die ook gelijkgesteld kan worden met Demeter, gewaarschuwd voor de boze wolf. De boze wolf met zijn ongetemde drift is als Hades. En haar moeder zegt dan tegen Roodkapje dat ze niet van het rechte pad af moet gaan. Maar ja, de hormonen roeren zich en het avontuur lokt. Roodkapje is ook metafoor voor de vruchtbaarheid. Het is de leeftijd dat ze gaat menstrueren, waardoor ze geslachtsrijp wordt. En deze fase is als een avontuur dat het meisje leidt naar volwassenheid. Zoals Roodkapje moet loskomen uit de symbiose met haar moeder, zo moet onze Kore ook de weg naar de volwassenheid gaan. En dat is in de puberteit geen gemakkelijke weg. Duisternis, de onderwereld met al zijn onzekerheden en angsten laten zich gelden. En wanneer Kore dan eindelijk weer bovengronds komt, krijgt ze de status van de godin van de onderwereld. Ze heeft de duisternis in zichzelf het hoofd kunnen bieden. Ze krijgt een nieuwe naam, Persephone. De symbiose met haar moeder, Demeter, maakt dus plaats voor autonomie. Dit is de ideale ontwikkeling. In het boek In het spoor van Hecate blijft Marianne tot haar 53ste een Kore, een argeloos kindvrouwtje dat nog lang gebonden is aan de symbiose met haar moeder. Jung benoemt deze status als de puella alterna, het eeuwige jonge meisje. Marianne gaat uiteindelijk ook noodgedwongen de tocht door de onderwereld in de relatie met Hugo. De puella alterna, met haar onschuld en hypergevoeligheid, is vaak een gewillig slachtoffer van narcistisch misbruik. Wanneer Marianne weer bovengronds komt, moet ze ook de symbiose met haar moeder doorbreken om eindelijk een volwassen pad te kunnen gaan waarbij ze haar scheppingskracht kan gaan inzetten. En uiteindelijk levert dat haar ook een meer gelijkwaardige relatie met haar moeder op. Anderzijds ervaar ik in mijn praktijk ook veel dochters die te maken hebben gehad met een gemankeerde hechting met de moeder. Het kan zijn dat de moeder fysiek of geestelijk afwezig was. De gezonde hechting die een kind nodig heeft om basisveiligheid te ontwikkelen die ontbreekt. En een kind ontwikkelt dan al vroeg het idee dat het alles zelf moet doen. Artemis laat zich gelden of andere godinnen. En in hun volwassen leven is binding dan vaak problematisch. Hoewel Eveline in het boek een relatie op afstand heeft met haar moeder Cynthia, is haar moeder tijdens haar 8e levensjaar ook vertrokken naar Amerika. We zien bij Evelien ook een zekere bindingsangst in haar relaties. Ikzelf had te maken met een hele onzekere moeder. Hoewel ze wel degelijk een zorgzame Demeter-eigenschappen had, is ze op een bepaalde manier zelf ook een Kore gebleven en plaatste ze haar kinderen in de ouderrol. In het systemisch werk noemen ze dat parentificatie. De leegte die ik ervoer in de relatie met mijn moeder compenseerde ik door de studieuze Athena in mezelf te activeren. Ik las dikke boeken over psychologie ten einde mijn moeder te kunnen analyseren. En op deze manier hoefde ik de emotionele leemte tussen ons niet te voelen. Door het te willen begrijpen, let op het woord begrijpen, en daar zit het woord grijpen in, meende ik de situatie te beheersen. Pas in mijn latere leven moest ik Athena buitenspel zetten ten einde mijn pijn te gaan doorvoelen. En dan heb je ook nog eens een keer te maken met de godinnen die in jouw karakter van nature het meest domineren. Athena hoort van nature ook bij mij. Ik vind het heerlijk om te kunnen analyseren, maar vooral om dwarsverbindingen te kunnen maken. En naarmate ik ouder word, transformeerde mijn inzijdig intellectualisme in wijsheid. Wijsheid hoort ook bij Athena, getuige haar attribuut van de uil. En daarnaast heb ik ook veel Hestia in mij. Hestia vindt het heerlijk om in de beslotenheid van haar eigen ruimte contact te maken middels de intuïtie met de transcendentale dimensie. Athena, vanuit haar vermogen tot wijsheid, is dus ook een goede match met Hestia. Maar Hestia zou haar niet verdragen als Athena zichzelf slecht zou verliezen in goordroge intellectuele analyses. En dat zou een reden zijn om Athena buiten de deur te zetten. Intrapsychisch kunnen godinnen in jezelf dus ook op spanning komen te staan. Bijvoorbeeld, je hebt in je gezin altijd sterk de zorgzame Demeter-eigenschappen aan de dag gelegd. En je omgeving vindt jouw zorgzaamheid eigenlijk heel vanzelfsprekend. Meer nog, het wordt van je verwacht. Maar dan dringt Artemis zich op en die maant je om onafhankelijk van je gezin op avontuur te gaan. Of Athena, die zegt dat het tijd is om een studie te gaan doen. Of Afrodiet, die een onbedwingbare lust heeft om schoonheid te scheppen en voor je het weet zit je achter een schildersezel. Of stel, je bent altijd een Athena-vrouw geweest, een wetenschapster die haar sporen heeft verdiend en dan op een onbewaakt moment komt Hestia jou bezoeken die je uitnodigt om je met spirituele zaken bezig te gaan houden. En misschien durf je geen gehoor te geven aan Hestia uit angst dat de wereld jou nou een zweefteef gaat vinden. Ja, als je dan toch gehoor geeft aan de impuls van een andere godin, kan het ook beslist conflict geven in je omgeving. Soms kunnen de conflicten zo onverenigbaar zijn dat je dan genoodzaakt wordt om te gaan scheiden of je baan op te geven. Je volgt dan moedig de roep van je ziel, maar je brengt beslist een offer. Ik ga zo afronden, maar ik wil je uitnodigen om eens te onderzoeken wat jij herkent in deze podcast. En desnoods beluister je deze podcast nog een keer. En je mag me dit persoonlijk laten weten via de mail en die staat in de show notes. En dan krijg je ook een persoonlijk antwoord terug. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Daar kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.